We gaan samen verder met het Marcus-evangelie. We zijn inmiddels gekomen bij Marcus hoofdstuk 14. Ik heb al twee weken geleden gezegd, wij lopen natuurlijk een beetje achter de hele paasgeschiedenis aan die we net achter de rug hebben. Maar ja, zo gaat het nou eenmaal als je met een boek begint. We hebben het hele Marcus-evangelie dan ook doorgenomen. Dan ja, zijn we nu in ieder geval aangeland bij de voorbereiding van het de paasmaaltijd. En het verraad dat voorzegd werd. Zullen we het met elkaar gaan lezen? Marcus hoofdstuk 14 vers 12 tot en met 21. En op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, waarop men gewoon was het paascha te slachten, zeiden zijn discipelen tot hem, waar wilt gij dat wij heen gaan en toebereidselen maken, opdat gij het paascha kunt eten? En hij zond twee van zijn discipelen uit en zeide tot hen, gaat naar de stad en er zal u een man tegenkomen die een kruik water draagt. Volgt hem. En zegt tot de heer van het huis waar hij binnengaat, de meester zegt, waar is voor mij het vertrek waar ik met mijn discipelen het paascha kan eten? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen van al het nodige voorzien. Maak het daar voor ons gereed. En de discipelen gingen heen en kwamen in de stad en vonden het zoals hij hun gezegd had. En ze maakten het paascha gereed. En toen het avond geworden was, kwam hij met de twaalven. En terwijl zij aanlagen en aten, zeide Jezus, voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij verraden zal. Eén die met mij eet. Ze begonnen bedroefd te worden. En één voor één tot hem te zeggen, ik toch niet? En hij zeide tot hen, één van de twaalven die met mij in de ene schotel indoopt, want de zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven staat, doch wee die mens door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het ware voor die mens goed als hij niet geboren was. Tot zover dit stukje. Het begint hier met de opmerking dat dit gebeurde op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden. Waarop men gewoon was het paascha te slachten. Nou, u weet dat het feest der ongezuurde broden begon met een shabbat, met een sabbat, een rustdag. Niet een wekelijkse rustdag, maar een feest sabbat. En eindigde zeven dagen later ook met een sabbat. Twee rustdagen. Maar voorafgaand was de dag van voorbereiding. En de dag van voorbereiding, u weet waarschijnlijk wel dat de fariseërs en de schriftgeleerden bij het huis van Pilatus kwamen, maar niet het huis binnen wilden gaan, want het was voorbereiding. De voorbereidingsdag. Op die voorbereidingsdag werd het lam gekocht, mochten de Israëlieten een lam kopen. En u weet waarschijnlijk wel dat er een hele bedrijvige schapenhandel was. Er was zelfs een hele schapenmarkt vlakbij de poort van Jeruzalem. Daar kon men dan een lam kopen. Dan bracht men dat lam, dat werd dan gewassen. En dan bracht men dat lam in de voorhof van de tempel. Daar werd het lam geslacht. En er werden zo op die voorbereidingsdag heel wat offerdieren geslacht. Dat waren er duizenden, dat kun je niet voorstellen. Maar het waren er duizenden die tijdens dat paascha, die dag der voorbereiding, geslacht werden. En dan bracht men het lam naar de plaats waar men het ging bereiden. En dan ging men het eten op die avond. Dus het was een hele toestand daar rondom dat paascha. En vandaar, het was de dag van voorbereiding. En dus hier staat op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden. Nou, eigenlijk is het zo, het was net de dag daarvoor. Want deze dag van voorbereiding werd ook wel gekoppeld aan het feest van ongezuurde broden. Maar het feest, het echte feest van de ongezuurde broden, begon pas de dag hierna. Nadat Christus geroepen heeft, het is volbracht, nadat het paaslam geslacht werd. Dus dat is maar goed om dat even te weten. En dan staat er, ja, dat de heer Jezus vraagt, waar is de plaats waar we het lam of het paascha mogen eten? Ik vind het een hele mooie uitdrukking hier in dat 14e vers. Ik wil het toch even met u lezen. Er staat in het 14e vers dat de apostelen naar de stad gaan en ze waren buiten de stad, waarschijnlijk in de buurt van Bethanië. Maar de Heer zegt, ga naar de stad en vraag daar maar aan het einde van vers 14 staat, waar is voor mij het vertrek? Ik vind een hele mooie zin. Waar is voor mij het vertrek? Waar mag ik plaatsnemen? Waar mag ik binnenkomen? He, je weet wel dat in Openbaring 3 vers 20 staat, zie ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. De heer Jezus was op zoek naar een vertrek waar hij samen kon komen met zijn apostelen. De heer Jezus is op zoek naar een vertrek waar hij bij ons mag zijn. En daar staat ook zo mooi dat hij daar een hele ruime grote bovenzaal toegewezen kreeg. Dus niet een klein vertrekje, maar het mooiste vertrek wat er is. En dat is eigenlijk heel mooi toepasselijk ook op ons leven. Als er Jezus naar ons toe komt en zegt, waar mag ik wonen? Ja, dat je dan niet een bovenkamertje geeft of een kamertje achteraf, maar dat je hem het mooiste geeft wat er is. Waar is voor mij het vertrek waar hij mag eten? Dat staat ook zo mooi van de Emmausgangers, die twee mannen die op weg waren van Jeruzalem naar het plaatsje Emmaus. Toen werd het al tegen de avond. En dat deze twee mannen er sterk op aandrongen bij Jezus, blijf bij ons. Kom bij ons binnen. En ze zetten de deur van hun huis open en Jezus kwam bij hen binnen om met hen maaltijd te houden. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel in ons leven een keer gedaan hebben. Dat we gevraagd hebben, Jezus, kom maar bij mij binnen. Hier is mijn vertrek voor u. En voelt u zich maar thuis. Je vraagt je dan wel eens af, wie zou nou toch die man met die kruik geweest zijn? Staat er niet bij, hè? En waar zou dan het huis geweest zijn? Staat er ook niet helemaal bij. Er zijn wel wat boeken over geschreven. Er zijn wel wat meningen over. En het is sowieso heel bijzonder dat er een man met een kruik op zijn hoofd loopt. Meestal deden dienstmaagden dat, maar mannen deden dat eigenlijk zelden. Maar hier gebeurde dat wel, dat een man daar met een kruik op zijn hoofd een kruik bracht. En hij bracht hen naar een bovenzaal. Nou, ik denk, als hier staat in het 15e vers, en hij zal u een grote bovenzaal wijzen. Daar is het gebeurd. En het zou heel goed kunnen zijn dat deze bovenzaal het begin geworden is van de gemeente van Jezus Christus. Dat het daar gebeurd is. Het zou heel goed kunnen zijn dat de apostelen daar waren, 's avonds, toen Jezus aan hen verscheen. Op die eerste dag van de week. Dat ze daar waren toen de heer Jezus een week later aan hen verscheen, toen Thomas erbij was. Dat ze daar waren. En die uitdrukking die wijst er wel naar, als je kijkt in Handelingen hoofdstuk 1... In Handelingen hoofdstuk 1, daar staat, en vele bijbelleraar zijn dat er wel over eens. Er staat in vers 13 van Handelingen 1, en dat is dus zo'n 40 dagen na de ruim 40 dagen na de opstanding van Christus, direct naar de hemelvaart. Ja, laten we het even lezen vanaf vers 12. En toen zij terugkeerden, direct naar de hemelvaart, naar Jeruzalem, van de berg genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, de Sabbatsreis daar vandaan. En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar, en dan staat er niet naar een bovenzaal, maar dan staat naar de bovenzaal. En met name door die uitdrukking gaat men ervan uit dat dat die bovenzaal is. Waar het allemaal begon. Die bovenzaal waar de Heer met zijn apostelen het avondmaal gegeten heeft. Die bovenzaal. En die bovenzaal werd ook de plaats waar de Heilige Geest uitgestort werd. Ruim een jaar geleden zijn we met een groep, ook vanuit de gemeente, daar geweest bij die bovenzaal. En dan sta je er versteld van hoe groot die ruimte is. Die bovenzaal. En het zou ook heel goed kunnen zijn dat daar de gemeente zijn eerste tijd meegemaakt heeft. Dat daar de Heilige Geest uitgestort werd. Dat ze zich daar terugtrokken. Dat ze daar bijeenkwamen. En dat ook daar de bidstond plaatsvond. Toen, waarover je kunt lezen in hoofdstuk 12. Toen Petrus gevangen genomen werd. Toen Petrus gevangen genomen werd. Toen, dan lees je op een gegeven moment dat hij in de binnenste kerker zat. En dat midden in de nacht een engel kwam om hem te bevrijden. En dat staat er in vers 5, dat toen Petrus daar in de gevangenis zat, in vers 5 van Handelingen 12, daar staat er dat er door de gemeente voortdurend tot God voor hem gebeden werd. Mooi is dat, hè? Petrus zat in de gevangenis, maar door de gemeente werd er voor hem gebeden. Nou, dan zien we in het stukje daarna dat een engel kwam, dat de deuren opengingen, dat de ketenen van Petrus zijn handen en zijn voeten afvielen. En dat de engel tegen hem zegt in vers 8, omgort u en bindt uw sandalen aan. En hij liep zo de gevangenis uit. Buiten de gevangenis moest hij zich eigenlijk even in zijn wang knijpen van, droom ik nou of is het nou echt? En toen staat er in vers 12 van Handelingen 12, en na een ogenblik van overleg ging ik naar het huis, daar in Jeruzalem, waar de gemeente waarschijnlijk ontstaan is. En dat huis blijkt het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, te zijn. Deze Marcus, die, u weet het wel, dat Johannes doet dat ook. Johannes die laat ook zichzelf een aantal keren terugkomen in zijn evangelie. Niet bij naam. Maar dan noemt hij zichzelf de apostel die Jezus lief heeft. Net een soort handtekeningetje die Rembrandt ook wel eens op zijn schilderijen her en der wel eens zet. Niet bij naam. Maar hij laat als het ware een soort afdruk achter zo van, hè? Dat doet Johannes bij zijn evangelie. En het zou kunnen zijn dat Marcus dat ook doet, want het gebeurt nog een keer. Want als er Jezus gevangen genomen wordt, daar komen we er nog wel in de hof van Gethsemane, dan staat er over een jonge man die daar stond te kijken en ze wilde hem beetpakken en hij vluchtte weg. En die soldaten die hielden alleen het kleed in zijn hand en die jongen die vluchtte naakt weg. En zeer waarschijnlijk is dat ook deze anonieme Marcus geweest. En het zou dus heel goed kunnen zijn dat deze twee apostelen, die voor de Jezus dat vertrek klaar moesten maken, dat deze twee apostelen in het huis terechtgekomen zijn waar net over gesproken wordt, waarvan die bovenzaal, waar de gemeente als eerste tijd bij elkaar kwam. En het zou helemaal niet zo gek geweest zijn als die jonge man of die man die die kruik draagt misschien zelfs Marcus geweest kan zijn. Nou ga ik niet te veel fantaseren hoor. Maar weet je dat in het Aramees, deze man die draagt een kruik, hè? Weet je dat er in het Aramees staat dat deze man een kruik heeft? Ja. Ja, er worden wel twee mannen gezegd, ja. Maar het kan inderdaad.
Sorry, dat is helemaal goed. Een beetje lawaai.
Nou, mag niet meer terugkomen. Nou. Dit is al een keer meer gebeurd, hè? Dat er Jezus ook vanuit Bethanië twee discipelen uitzendt naar Betfage. En hij zegt Als je in dat dorpje komt, dan zie je een ezeltje vastgebonden met daarnaast een veulentje. En het gebeurt precies zoals dat de Jezus gezegd heeft. Ze komen in het dorp, er staat een ezeltje, er staat een ezelsveulentje. Ze maken het los, ze vragen van wat doe je nou? Je kan het niet zomaar meenemen. En de Heer Jezus heeft gezegd, zeg dan maar, de meester heeft het nodig. Het gebeurt precies zoals de Heer Jezus het van tevoren gezegd heeft. Zo nu weer. De Heer Jezus zegt, gaan we die stad binnen en je zult een man tegenkomen die een kruik draagt. Volg hem maar na en hij brengt je precies bij het huis waar je moet komen. Ik vind dit zo mooi. Dat de Heer Jezus al precies van tevoren weet, mag ik het heel praktisch maken, hoe jouw dag eruit ziet. Als jij 's morgens vroeg opstaat, dan weet er Jezus precies hoe jouw dag eruit zal zien. En dat is heel, ja, voor ons ondoorgrondelijk. Want wij maken op datzelfde moment misschien nog allerlei beslissingen en keuzes. Maar als wij nog voor de dag staan, dan kan de Jezus al terugzien op deze dag. Omdat hij staat boven onze tijd. En hij kan zowel vooruitkijken als achteruitkijken. Dat past niet in onze hersenen, dat zullen wij nooit begrijpen. Maar daarom is het zo goed dat we weten dat de Jezus ons wil leiden. Dat we achter hem aan mogen gaan. En dat hij precies weet wat wij op deze dag tegen zullen komen. Het zijn moeilijke dingen, het zijn mooie dingen. En dat zien we nou al 2 keer heel duidelijk gebeuren. De Heer Jezus zegt, je komt daar en dan zal je dat zien, dan gaat dat gebeuren. En de Heer Jezus die kijkt dus in de toekomst. En dat is heel mooi om je zo aan de Heer Jezus over te mogen geven. Dat betekent niet dat wij helemaal geen eigen keuzes meer hoeven te maken, zeker niet. Daar komen we ook straks nog even terug in de rol van Judas, die heel vaak omstreden wordt. Maar ook daarin zie je heel duidelijk dat de Heer Jezus al van tevoren weet wat er ging gebeuren met hem. En wie hem ging verraden. Maar heeft Judas dan helemaal geen schuld? Nou, misschien is het toch wel goed om daar zo eens even over na te denken. Want als ze dan met elkaar aan tafel zitten, ze komen er bij elkaar, het vertrek is klaar, alles is voorbereid. Dan zijn ze met elkaar aan het eten. En dan staat er in het 18e vers van Marcus 14, terwijl zij aanlagen en aten, zeide Jezus, voorwaar ik zeg u dat één van u mij verraden zal. Nou, wat een gesprek. De hele feestvreugde is weg. Ze waren er bij elkaar om een feest te vieren. En wij zouden gelijk het bestek neerleggen en zeggen, nou, van mij hoeven niet meer. Dat is de openingszin van de Heer Jezus. Eén van jullie zal mij verraden. Nou, zo begint de Heer Jezus deze maaltijd. En dan zie je ook heel duidelijk, daar staat, en iedereen die werd bedroefd. Iedereen die werd bedroefd. En één voor één, allemaal vroegen ze aan de Heer Jezus. En dat staat in het 19e vers. En één voor één begonnen ze tot hem te zeggen, ik toch niet. Ik toch niet. Weet je, als we met elkaar het avondmaal vieren en we komen samen, dan zegt Paulus zo mooi in 1 Korinthe 11, als we dan samenkomen en we vieren met elkaar het avondmaal, dan zegt Paulus, een ieder beproeve zichzelf. En juist dat avondmaal met de Heer Jezus, dat heilig avondmaal wat wij elke maand vieren, soms op de zondagmorgen en meestal op de zondagavond, is met name een moment waarin we stil worden voor de Heer en ons afvragen van hoe is het nou tussen de Heer Jezus en mij? Hoe staat het nou? Hoe is onze relatie? Het is een beproevingsmaal, een zelfbeproevingsmaal. En dat zie je hier ook, een ieder beproeft zichzelf. En zelfs in Matthäus, dan staat er dat ook Judas, die zei, ik toch niet, rabbi. Ik toch niet, rabbi. En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus, gij zegt het. Net zoals dat de Heer Jezus dat tegen Pilatus zei. Pilatus zei, zijt gij dan toch een koning? En toen zei de Heer Jezus ook, gij zegt het. Dus het is een bevestiging. Misschien iets meer over deze Judas. Hij wordt Judas Iscariot genoemd. Judas, Iscariot. Er waren nog twee andere Judassen. Er was nog Judas, een andere apostel. En er is zelfs nog een Judas die een stukje in de Bijbel geschreven heeft. De brief van Judas, net voor het boek Openbaring. Dat is de zoon van Maria en Jozef, de halfbroer van de heer Jezus, Judas. Judas Iscariot, daarmee was hij dus gemerkt als een andere Judas. Iscariot betekent letterlijk de man van Keriot, de man van Keriot. Dat is Judas, de man van Keriot. En Keriot, je kunt dat ook terugvinden, ligt in Judea. En daarmee is Judas de enige apostel die niet uit Galilea kwam. Alle andere apostelen kwamen uit Galilea, alleen Judas kwam uit Judea, uit Keriot. Judas, de man die zo'n bijzondere positie innam. Judas, die je had Petrus, Johannes en Jacobus, drie hele belangrijke apostelen, die altijd met z'n drieën bij de meest belangrijke dingen aanwezig waren. Maar ik denk daarnaast, deze Judas, u moet niet vergeten dat Judas ook 2 aan 2 uitgezonden was. En dat ze ook het evangelie verkondigd hebben. En Judas net zo. En dat Judas ook meegemaakt heeft dat de grote dingen gebeurden. En dat ze bij Jezus terugkwamen en zeiden, nou, je moet eens weten wat er gebeurde. Judas die ook heel enthousiast was over dat wat de heer Jezus ook door zijn leven gedaan heeft. Maar wat was er dan met deze Judas? Nou, we lezen van Judas dat hij de financiën beheerde. U moet niet vergeten dat daar een groep discipelen bij elkaar was. Niet alleen 12 apostelen, maar een hele groep daaromheen die onderweg was. Die moest overnachten, die moest eten. Dat was een heel financieel systeem rondom zo'n groep. En ook nog eens dat zij geld inzamelden om ook aan de armen te geven. Dus Judas had een hele belangrijke taak. Om met name de financiën van deze groep rondom de heer Jezus te beheren. Maar dat deed hij op zo'n slinke manier. Als je nou even kijkt in hoofdstuk 12 van het Johannesevangelie. En ik denk dat daar het al fout ging bij Judas. De grote fout van Judas was niet zomaar dat hij de heer Jezus ging verraden. Maar het heeft ook zijn inleiding gehad. En dat zie je heel vaak. Zonde komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Maar het heeft ook een groeiproces, een rijpingsproces. Het begint ergens. En als je daaraan ruimte geeft, ja, dan neemt het je leven in bezit. En dan is er op een gegeven moment geen weg meer terug. En dat zie je in hoofdstuk 12 van Johannes, waar deze vrouw Maria een pond echte kostbare nardesmeren nam om daarmee de heer Jezus te zalven. En dan staat er dat in vers 4 van Johannes 12, maar Judas Iscariot, een van zijn discipelen, die hem verraden zou, zeiden, waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? Maar dit zeide hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder de kas inkomsten wegnam. Hier zien we twee dingen van Judas. In de eerste plaats, het was een schijnheiligerd. Hij deed alsof. Daar staat, hij bekommerde zich helemaal niet om de armen. Hij deed maar alsof. En ten tweede, hij was oneerlijk. Hij was een dief. Hij stal de inkomsten. Hij deed het, ja, hij gebruikte het voor zichzelf om er zelf beter van te worden. Schijnheilig en geldzuchtig. En dan gebeurt er iets in je leven. En dat kun je vinden in het hoofdstuk daarna, in Johannes 13. En in het tweede vers staat, en onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simon, zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden. Hier zie je dat hij een soort plannetje kreeg, een ingeving kreeg van de duivel. En dan kun je misschien op dat moment nog steeds zeggen van, ik wil het niet of ik wil het wel. Maar je bent een grens gepasseerd als je op een gegeven moment naar vers 27 kijkt van hetzelfde hoofdstuk. Daar staat, en na dit stuk brood, toen voer de Satan in hem. Zie je dat, dat wat er gebeurt? Eerst krijg je een ingeving. Het begint bij Judas al bij schijnheiligheid. Het doen alsof. Dan zie je die geldzucht komen. En hij verhandelt zelfs tegen Jezus. En dan zie je dat, dat hij ingaat op die ingeving van Satan. En dan voert de Satan in je. En dan heb je de controle niet meer over jezelf. En dan gebeurt er iets met je wat je eigenlijk nooit had gewild. En later zie je dat ook, dat Judas op een gegeven moment het geld teruggooit in de tempel. En dan zegt, ik heb verraden, onschuldig bloed. Hier zie je dat gebeuren, hoe zonde iemands leven kapot kan maken. En dat het nooit zomaar uit de lucht komt vallen, maar het begint ergens. Het begint ergens. En daar heeft Judas ook een verantwoordelijke rol in gespeeld. Daarnaast weten we ook dat God dus boven de tijd staat en het wist dat dit ging gebeuren. En dat is de voorkennis van God. En de voorkennis van God, dat is iets waar wij ons niet in kunnen verdiepen. Want dat begrijpen wij nooit. Maar, en dat moeten we ook niet willen begrijpen. Maar het is eigenlijk wel heel mooi dat juist door die voorkennis van God er heel veel profetieën staan in de Bijbel. Ik heb eens een keer iets gelezen over de 6408. Dat is iemand die zegt, heel erg in verdiepen. 6408. Duidelijke profetieën die in de Bijbel staan. Waarvan een heel groot gedeelte nu letterlijk vervuld is. En die persoon die deed aan kansberekening en die zei, deze profetieën zijn allemaal letterlijk vervuld. Dat kan nooit toeval zijn. Want je zou het kunnen vergelijken met, en dan heeft hij dat zo uitgerekend, met 1264 dobbelstenen. Zeg maar een hele doos met dobbelstenen die je naar beneden gooit. En dan zouden al die dobbelstenen op 6 moeten liggen. Zo'n kansberekening zou dat zijn, dat al deze profetieën zo letterlijk in vervulling gegaan zijn. Dus dat is zo'n groot wonder. En het is zo mooi, er zijn hele boeken over al die profetieën in de Bijbel. Omdat God het allemaal van tevoren weet. En hij weet het van tevoren, heeft gezegd, en let erop. Als dat gaat gebeuren, dan weet je dat de komst van Jezus nabij is. Zo zijn er twee profetieën die ik misschien daarover toch even wil opslaan wat betreft Judas. In Psalm 41, dat is een hele bekende profetie. Psalm 41, vers 10. In Psalm 41, vers 10, daar staat, en dat is 1000 jaar voordat Christus geboren werd, door koning David geschreven. Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at. He, daar hebben we het over dat Pascha, over dat brood wat de Jezus hem geeft. Die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Daar zie je dus al een aankondiging van het verraad van Judas. En natuurlijk ook de hele bekende profetie uit Zacharia, het ene laatste boek uit het Oude Testament. In Zacharia. En ik zeg het wel eens, Jozef. Jozef is natuurlijk ook een prachtig mooi beeld van Jezus die onschuldig in de put gegooid werd en later koning werd. En Jozef werd verkocht door Juda. Jozef werd verkocht door Juda aan de Egyptenaren. Of de Ismaëlieten. En Jezus werd verkocht door Judas. En dan staat er in vers 12 van Zacharia 11. Zacharia 11, vers 12. Ik heb tot hen gezegd, indien het goed is in uw oog, geeft mijn loon. Maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af, 30 zilverstukken. Maar de Heere zeide tot mij, werp dat de pottenbakker toe. Een heerlijke prijs waarop ik hunnerzijds geschat ben. En ik heb de 30 zilverstukken genomen en die in het huis des Heeren de pottenbakker toegeworpen. Mensen, dit is 600 jaar voor Christus geschreven. Bijna 700 jaar voor Christus. Hier zien we heel duidelijk dat precies op de penning af Judas 30 zilverstukken krijgt. Soms denk je wel eens, dat hebben die hoge priesters toch moeten weten. Dan zou ik toch zeggen, maak er dan 40 van. Dan gaat het woord van God niet in vervulling. Maar het woord is tot zo nauwkeurig in vervulling gegaan. En inderdaad weten we, en tot op de dag van vandaag is dat stuk van de pottenbakker nog steeds bekend. En er is nog steeds niks gebouwd en het is nog steeds een stuk woest grond vlakbij Jeruzalem. Je kunt het nog steeds zien. Werp het de pottenbakker toe. En daarin zie je dus ook heel duidelijk dat Gods plan volkomen vervuld wordt. En Judas, weet je wat de Heer Jezus over Judas zegt? Dat hij is de enige in de hele Bijbel wat de Heer Jezus zegt over deze persoon. Hij zegt over deze persoon, het ware voor die mens goed als hij niet geboren was. Job die zegt het van zichzelf. Job die vervloekt zijn eigen geboortedag. Maar God heeft het nooit gezegd, want Job die was zeer waardevol in de ogen van God. Maar dit is de enige persoon waarvan de Heer Jezus, waarvan God zegt, het ware beter dat hij niet geboren zou zijn. En de Heer Jezus zegt over hem in Johannes 17, hoeft er niet op te slaan, Johannes 17, dan zegt de Heer, ik heb hen allemaal bewaard. Die gij mij gegeven, behalve de zoon des verderfs. En zo wordt Judas genoemd door Jezus. Judas die heel subtiel de zonde toeliet in zijn leven. En op een gegeven moment een proces in zijn leven kende waarop hij niet meer terug kon. En de zonde de regie in zijn leven overnam. En dat zien we dus heel duidelijk gebeuren in het leven van Judas.